vervelend dat we moeten bezuinigen. Aan de andere kant laten we het ook focussen op de dingen die beter moeten en makkelijker maken voor ondernemers.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken wij actuele en urgente ondernemers, thema's met politici. Wat maken ze waar van hun beloften of blijft het bij Haagse Bluff? De gast vandaag is Arend Kisterman, Tweede Kamerlid voor de VVD.
Hiervoor was Arend lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland. Hij was bakker. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met economische zaken en met onderwijs.
We gaan het hebben over het nieuws over en voor ondernemend Nederland. En belangrijk nieuws deze week. We hebben een nieuwe 47e president van Amerika. En deze meneer heet Donald Trump. Jij hebt jarenlang in Amerika gewoond, hè Pascal?
Dat is waar, ja. Ik heb daar 12,5 jaar gewoond. Deels onder Trump.
Even specifiek kijken naar de economie en het bedrijfsleven. Wat maak jij hier nou van?
Waar wij natuurlijk als bedrijfsleven voor vrezen, en dat wil ik jou ook even voorleggen natuurlijk, is ja, dat het allemaal heel erg beschermend wordt. Trump die dreigt al met hele hoge tarieven in te voeren. Dat straks gaan andere landen ook weer die tarieven opvoeren. En zo zijn we onze producten alleen maar duurder en duurder aan het maken. Dat zou wel eens een heel groot probleem voor ons kunnen worden. Wat vind jij daarvan, Arend?
Nou, ik denk dat dit ook wel een kans gaat bieden waar we eigenlijk al de laatste jaren om te zien dat we als Europa steeds sterker moeten worden, onze eigen markt steeds sterker moeten maken. En ik verwacht dat het met deze uitslag alleen maar sneller gaat, dat we echt als Europa onze eigen interne markt moeten gaan beschermen en onze eigen bedrijven. Binnen Europa zelf, dat kan bijna niet anders. Ja.
Maar dat zou een soort positieve bijeffect kunnen noemen, toch?
Dat denk ik wel, ja. Maar het moet ook natuurlijk. Hè. En met China erbij en alle andere werelden om ons heen moeten we als Europa ook gewoon sterker worden. Dus ik denk dat dit een positief bijeffect kan zijn. Ja.
Maar dit gaat over zeg maar, het politieke proces wat op gang komt voor Europa. Maar als jij kijkt naar Nederland en de Nederlandse economie en de Nederlandse markt en met deze nieuwe president van Amerika. Wat gevolgen heeft dat dan?
Als je echt kijkt, ook wat jij net ook zegt, van dat Amerika de import gaat verhogen, voor het duurder gaat maken. Dat zijn voor bedrijven natuurlijk die daar leveren, zijn die gevolgen natuurlijk echt niet te overzien en heel extreem. Dus dan ga je echt op bedrijfsmatig niveau, kunnen het soms bizarre gevolgen hebben. Maar als voor Nederland, pak even de bakker op de hoek, zeg maar. Ja, die gaat natuurlijk niks merken van dat Trump de verkiezing heeft gewonnen. Dus heb jij echt een internationale aanpak als bedrijf, dan heeft het wel gevolgen. Of kan het gevolgen hebben, laat ik het zo zeggen.
Ja, dacht jij vooraf nog van, het maakt wat uit of het Harris of Trump wordt?
We hadden natuurlijk gehoopt dat het Harris werd, dat ik het zo zeggen. Maar ik denk wel dat we als Europa gewoon sterker moeten worden en dat dit het alleen maar gaat versnellen. En er zijn tal van dingen. Hebben natuurlijk het rapport van Draghi gehad, die daar ook al op verwijst al. En ik verwacht dat dit alleen maar voor een stroomversnelling gaat zorgen.
Pascal, tijdens die campagnes wordt er altijd veel geanalyseerd en er wordt veel gepraat over de impact. Hebben wij de neiging om de impact van zo'n Amerikaanse president op ons groter te maken dan die werkelijk is? Of maakt het eigenlijk heel veel uit wie daar op die stoel zit?
Nou, we hebben zelf onlangs in de Forum Magazine nog een mooi verhaal gehad over de verschillen tussen Harris en Trump. En daaruit blijkt wel dat zij allebei wel enigszins protectionistisch zijn. Ik denk dat Trump iets harder zei van, als je onder die tarieven uit wil, dan moet je maar gewoon je spullen hier in Amerika komen maken. Ik denk eerder dat het zit op bijvoorbeeld steun aan defensie, dat soort zaken. Hè. Oorlog in Oekraïne, dat zijn meer dingen die waarvan je zegt, daar zaten de verschillen wel bij Harris en Trump. Dat gaan we denk ik ook wel merken. Vind jij ook?
Ja, dat is de grootste verwachting natuurlijk. Hè? Dat aan Oekraïne teruggetrokken gaat worden of minder wordt. En dat we dat vanuit Europa veel meer moeten gaan oppakken.
Ja.
Dus dat verwacht ik meer. Dat het meeste impact is of de grootste impact heeft.
Ja, wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de defensieindustrie? Want wij moeten dan onze eigen broek gaan ophouden. Hè? Zoals
dat is ook het grappige. Die stap, daar zijn we ook al mee begonnen. Ja. Hè? Om daar meer beleid op te maken in Nederland. Dus meer ruimte voor defensie, et cetera. Dus ja, ik denk echt dat we die stroomversnelling ingaan. Omdat we al heel veel stappen aan het maken waren. Dus misschien gaat het iets sneller. Maar naar mijn idee waren we wel aan het voorsorteren. En vanuit Nederland en vanuit Europa. Om hier echt voor onze eigen broek op te kunnen houden.
Als je Arend Kisterman intikt in Google News, dan is de hoogste treffer
politiek gekleurde lespakketten op de basisschool. Wat, ja, gaat het niet goed op de basisscholen? Worden onze kinderen geïndoctrineerd?
Ja, dat werkt zeg maar zo. Er stond een artikel in de Telegraaf. Dat was de titel. En dan ga je daar schriftelijke vragen over stellen. Aan de staatssecretaris. Het ging uiteindelijk over de hoeveelheid lespakketten. En de titel was alleen linkse lespakketten. Maar daar ging het mij helemaal niet om. Het gaat erom dat enorm veel lespakketten naar scholen gaan. Dus van, hoe voed ik mijn dieren op thuis? Hoe kan ik mijn moestuintje onderhouden? Wat helemaal niks natuurlijk met onderwijs te maken heeft. En de vraag was gewoon vanuit hoe gaan we hier als... Hoe kan het onderwijs hier nou mee omgaan? Dus hoe gaan zij onderscheiden wat zijn goede lespakketten, wat zijn geen goede lespakketten? Maar omdat het in de titel bij stond linkse, was er natuurlijk het idee dat wij linkse lespakketten niet goed vonden. Nee, wij vinden gewoon lespakketten die niks toevoegen niet goed. Maar dat werd dus breed opgepakt. Ja.
Oh, dan ben ik wel benieuwd wat jij dan... Wat is jouw criterium dan voor een goed of een slecht lespakket?
Ja, lespakketten moeten gewoon bijdragen aan die basisvaardigheden die kinderen moeten leren. Dus lezen, rekenen, schrijven, burgerschap, digitale vaardigheden. Daar gaat het om. En een pannenkoekendag op school is hartstikke gezellig natuurlijk. Maar daar gaat ons kind niet beter van lezen als hij dat een dag heeft gedaan. Dus wat zijn goede lespakketten? Dat zijn lespakketten die bijdragen aan die basisvaardigheden.
Zijn er lespakketten over pannenkoekenbakken?
Ja, pannenkoekenbakken, yoga. Het ministerie van Landbouw, die had laatst zelfs een lespakket van hoe kan ik beter met honden praten. Ja, dat soort dingen. Ja, dat gaat natuurlijk veel te ver.
Als ik dit soort koppen lees, denk ik meteen aan, wat je hoort het wel vaker, hè? Wat is nou eigenlijk de taak van het onderwijs? Ik moest een beetje denken aan het verhaal over genderidentiteit en seksuele voorlichting en dat je in de klas daar over leert. En daar is natuurlijk politiek gezien ook een hoop reuring over. Maar dat bedoelde je niet?
Nee, daar gaat het ook helemaal niet om. Want uiteindelijk is zeg maar, dit soort lespakketten zijn natuurlijk ook. En dat gaat ook gewoon van hoe ga je met normaal met elkaar om. Het wordt meteen heel breed meteen naar dat onderwerp getrokken. Maar het is veel breder. Hè? In groep 3 leer je dat natuurlijk echt niet. Maar dat is gewoon, ja, weet je hebt een jongetje en een meisje. En hoe gaan we normaal met elkaar om? Hè? Hoe behandelen dat met respect? Dat is zo'n lespakket. Maar dit gaat echt om lespakketten die gewoon niks toevoegen. Wat wij willen dat onze kinderen leren als ze vanaf groep 8 van school afkomen. Dat ze hebben geleerd op school. En daar gaat het echt om.
Wat voor nieuws heb je zelf meegenomen?
Nou ja, dat is het faillissement, of althans de aanvraag van uitstel van de betalingen van Blokker. Is toch enigszins wel weer verrassend dat zo'n oud bedrijf in Nederland toch niet weet te overleven.
Het rommelt al een tijdje. Vind je het jammer?
Het is altijd jammer als bedrijven failliet gaan. Of ze nou al heel lang bestaan of heel kort. Het is gewoon zonde. Het hoort er ook bij onze economie. Bedrijven komen en gaan. Het is gewoon een cyclus. Maar het zijn wel bedrijven al... Het is zonde als bedrijven gewoon die al zo lang bestaan... die echt een stukje historie zijn van de Nederlandse maatschappij... als die failliet gaan.
Ja, dat wilde ik inderdaad ook vragen. Want Blokker is natuurlijk een echte naam. Hoort bij ons, bij Nederland. Die dreigt dan dus om te vallen. Maakt dat het erger of zeg je van ja, dat zijn helemaal de wetten van de economie. Komt en gaat.
Nee, ja, het maakt het niet erger dat het een oude bedrijf is. Nee, dat vind ik niet. Het is alleen het is zo'n zon in het straatbeeld is Blokker gewoon een enorme bekendheid.
Ja.
Alleen ze hebben die bekendheid niet kunnen omzetten naar meer omzet.
Maar voordat we deze opname gingen maken, zei je van ja, mensen reageren daar dan op en die worden dan sentimenteel. En jij zei van ja, maar je bent er als consument zelf ook bij, hè?
Ja, nou ja, kijk, als een bedrijf failliet gaat of bijna failliet gaat en je dan als consument zegt, goh, wat jammer, we moeten met z'n allen naar de Blokker. Ja, dan moet je dus van tevoren bedenken. En ik denk, de hele online wereld waarin wij nu leven, iedereen alles online bestelt, wat je dus ook bij de Blokker had kunnen kopen of bij alle andere winkels. Consumenten mogen daar echt wel meer bewust van worden, want vervolgens is het de reactie. Gewoon, de straat wordt leger, hè? Blokken, grote winkels, hebben we minder winkels in de straat. Ja, maar de consument moet zelf ook eens gaan beseffen welke invloed hij heeft op de winkelstraat in het dorp of in de stad waar hij woont. En de reacties komen al pas achteraf. We hebben bij de V&D gezien wat iedereen verschrikkelijk vond. Dat ze gaan niet failliet omdat ze zoveel klanten hadden natuurlijk. Hè? Ze zijn failliet gaan omdat de omzet achterblijft.
Je bent zelf bakker geweest, hè?
Ja.
Bakkers die moeten natuurlijk concurreren met de supermarkten. Die maken ook brood. Is dat een beetje een soortzelfde ding? Als jij wil dat er een bakker op de hoek zit, dan moet je wel daar je brood gaan kopen en misschien iets meer uitgeven.
Je hebt belangrijk met speelveld te maken. En dat is ook met de Blokker natuurlijk. Hè. Dan komen andere ketens komen erbij. Dan pakt de Action. Die gaat op een niveau zitten waar eigenlijk de Blokker zat. En hetzelfde is voor mijn ambachtelijke bakkerij. Mijn kosten zijn hoger, dus ik moet zorgen dat ik een onderscheidend en uniek product maak. Dan komt die klant wel. Maar zodra je op een niveau gaat zitten dat er een concurrentie is die veel goedkoper is dan jou, dan krijgt de klant natuurlijk ook niks anders dat die naar het alternatief goed gaat. Dus het is voor bedrijven enorm belangrijk om met de tijd mee te gaan, onderscheidend te zijn en te blijven vernieuwen.
En de consument moet meer de winkelstraat in.
100%. Ja, nee, ja, echt. Dat is echt gewoon. Dat is een feit. En ik denk echt, ik doe heel veel werkbezoek, ook veel in de grensgebieden. Daar veel kleine centraatjes, gemeenschappen zijn. De impact dat daar dus de winkels verdwijnen, die is veel, echt heel groot. Hè? Dus ja. Dat is anders dan hier in Den Haag als er een paar dat merkt. Maar dat is gewoon, als er een supermarkt verdwijnt, dat voor de leefbaarheid van een dorp of gemeenschap is enorm. En ik vind echt dat consumenten wel eens mogen beseffen welke invloed zij hebben op de leefbaarheid in hun eigen dorp of stad.
Robin, jij vroeg ons de hele tijd wat voor nieuws wij hebben. Maar heb jij zelf nieuws meegenomen?
Nou ja, wat mij een beetje opvalt is dat grote bedrijven, ik weet niet of het marketing is of dat ze daadwerkelijk bezorgd zijn over de samenleving. Maar bijvoorbeeld het Nederlands bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over aangekondigde bezuinigingen van ruim 1 miljard euro op het onderwijs, onderzoek en innovatie. Waar jij met je partij misschien deels schuldig aan bent, Arend.
We zijn medeverantwoordelijk voor het regeerakkoord natuurlijk. Ja. Hè? Dus zeker.
Ja. Maar 1 miljard is ook best wel een hoop geld.
Zijn we niet blij mee,
onderzoek,
Robin?
Innovatie. Deels ook jouw portefeuille. Wat heb je te vertellen tegen deze bedrijven?
Ja, nou ja, kijk, het bezuinigen is natuurlijk nooit leuk. En ik denk dat of het nou de politieke zin moet doen of een bedrijf moet doen, dat wil je nooit. Het liefst wil je altijd meer geld uitgeven. En dan moet je keuzes gaan maken. Waar gaan we die bezuinigingen dan laten landen? Nou, er is met deze coalitie besloten of afgesproken om dat hier te laten doen. Aan de ene kant super vervelend dat het gebeurt, want dat wil je niet. Je wil altijd maar kunnen investeren en meer geld kunnen uitgeven. Nou, die situatie hebben we nu gewoon niet. Aan de andere kant zijn er heel veel dingen die wij beter kunnen gaan doen. Nou, pak eventjes die basisvaardigheden waar we net aan hadden, ook uit die lespakket. Zorg er ook gewoon dat onze kinderen weer gewoon goed opgeleid van school afkomen. Focus daar nou op. En dat scheelt alweer heel veel in de lijnen daarna, zeg maar. Er zijn ook tal van subsidies die er nog steeds zijn voor innovatie. Maar heel veel innovaties zijn, of heel veel subsidies zijn helemaal niet te vinden voor ondernemers, omdat ze helemaal niet weten dat ze er zijn. Dus laten we daar ook mee bezig gaan, dat via het RVO, de subsidies die er zijn, dat die veel makkelijker te vinden zijn voor bedrijven. Of dat de weg daar naartoe, sommige subsidies krijg je pas als je bent begonnen of klaar bent. Ja, dat is voor sommige ondernemers niet te doen, want die kosten zijn gewoon te hoog. Maak dat ook makkelijker. Dus ja, vervelend dat we moeten bezuinigen. Aan de andere kant, laten we het ook focussen op de dingen die beter moeten. En makkelijker maken voor ondernemers.
Dan kom ik een klein beetje terug op wat je net zei over dat we als Europa ons moeten ontwikkelen, moeten samengaan, maar we moeten ook innoveren. Hè? Want we moeten als Europa ook laten zien dat we iets te bieden hebben. Ja, die innovatie begint natuurlijk bij onderzoek. Bedrijven willen graag kunnen blijven vernieuwen. Dan denken we natuurlijk van ja, als die investeringen of als dan dat geld dan wegvalt, ja, hoe worden we dan nog concurrerend? Want we willen juist als Europa slim en groot zijn en nieuwe dingen bedenken, moet aan de basis wel kunnen natuurlijk.
Ja, heel veel innovatie begint echt gewoon bij de kleine ondernemer op zolder. Hè. Dat zien we bij in de Brainport-regio bijvoorbeeld, waar ze enorm afhankelijk zijn van al die ondernemertjes die iets verzinnen. Dat zijn niet de grote budgetten die daarmee beginnen. Dus we moeten juist zorgen dat al die kleine MKB'ers die constant nieuwe dingen verzinnen, dat die gewoon gefaciliteerd kunnen worden. En die basis moeten we op orde houden. En wij denken, als we dat op orde hebben, dat je dan die continue lijn van nieuwe innovatie echt wel krijgt. Dus al die start-ups, scale-ups en dat soort type bedrijven, daar moeten we ons op blijven focussen, zodat constant die innovatie kan blijven komen. Dus vertaal dat door naar Europa, dan zou dat echt wel door moeten kunnen gaan op die manier.
Daar moeten we ons op blijven focussen. Dat klinkt natuurlijk nog een beetje vrijblijvend, hè? En ik bleef ook een beetje hangen bij die opmerking die je maakte over die kinderen moeten gewoon goed opgeleid worden. Dan denk ik, oké, is daar dan een rol voor het onderwijs? Dat je dan zegt van oké, we vinden dat belangrijk. We moeten die skillset meegeven al in het onderwijs. Ondernemerschap, creativiteit, dingen creëren. Dat zit er misschien niet genoeg in. Daar kunnen we gewoon actief op inspelen in die klaslokalen.
Ja, kijk, wat je nu dus merkt is dat die basisvaardigheden waar ik het over had, is het leren, lezen, rekenen, schrijven, dat lopen in Nederland, loopt die kwaliteit terug. We hebben die PISA-score gehad. Daar zie je dat achteruit gaat. Dus willen we zorgen dat wij als land gewoon voorop blijven lopen, is die basis moet gewoon op orde zijn. Dus als je van school komt, moet je digitale vaardigheden hebben. Dus je moet kunnen lezen, rekenen en schrijven. Dus dat is, als we die focus moet weer terugkomen. Al die, nou ja, die pretpakketten waar we het net over hadden, die eigenlijk niks toevoegen. aan de basis die wij onze kinderen op school leren. Dat moet eruit. En dan krijg je vanzelf ook weer dat die kinderen weer beter opgeleid zijn. En sneller kunnen aansluiten in een vervolgopleiding. En dus weer sneller kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt.
Arend Kisteman, de bakker uit Zwolle. Ik wens je heel veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel voor dit gesprek.
Mooi.
Hey Pascal,
ja.
Al die andere leuke politici met al die mooie verhalen, waar kunnen we die terugluisteren?
Ja, die kun je zeker allemaal terugluisteren. Dat kan in jouw favoriete podcast-app. Of kijk gewoon even op onze website www.opinieblatform.nl.
Dankjewel.
Dank je.
Mooi.